Goedemorgen allemaal. Hoe ontwikkelt jouw leven als je Jezus' stem leert verstaan? En als je gaat doen wat hij van je vraagt? Hoe verloopt je leven nou als je leert om met hem samen te gaan werken? En dat gaat niet vanzelf. Het vraagt oefenen. Maar hoe werkt dat dan? We gaan eens lezen. Exodus 3, vers 1 tot 12, uit de NBV-vertaling. Je hoeft het niet op te zoeken, het komt hier. Daar staat: Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midianitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: Mozes, Mozes! Ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. En dan verder bij vers 9. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. En ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Dat was het, dankjewel. We gaan even terug in de geschiedenis. Mozes, een Joodse jongen, wordt geboren op het moment dat zijn volk, de Israëlieten, wordt onderdrukt in Egypte. Ze worden gedwongen tot slavernij. Bij zijn geboorte spreekt zijn moeder een profetische zegen over hem uit, namelijk dat hij God welgevallig is. En zoals het in de Hebreeuwse tekst staat, uitnemend schoon voor God. Wat wil dat zeggen? Uitnemend schoon voor God? Het wil zeggen naar Gods beeld geschapen, vergelijkbaar met hem. Zo geschapen dat God daar volledig aansluiting bij kan vinden. Zo ook bij jou, bij mij. Geschapen naar zijn beeld, zodat hij daar helemaal aansluiting bij kan vinden. En die zegen, uitgesproken door Mozes' moeder, die mist zijn uitwerking niet in zijn leven. Ook nu mag je geestelijk gaan staan voor je kinderen, voor onze kinderen in de gemeente. Het mist zijn uitwerking niet. Ze zijn uitnemend schoon voor God. Je kent de geschiedenis van Mozes waarschijnlijk wel. Hij wordt na 3 jaar thuis te zijn verzorgd door zijn ouders, opgenomen aan het Egyptische hof. In alle wijsheden en kennis wordt hij onderwezen. Hij krijgt de beste opleiding die er voor die tijd is. Stefanus zegt het later in Handelingen 7. Hij wordt machtig in woorden en daden. Dan, na 40 jaar, komt het in zijn hart op om te zien naar zijn broeders, de zonen van Israël. En als hij er één onrecht ziet lijden, komt hij in het geweer. Wat is nou Mozes' motivatie om dit te doen? Omzien naar zijn broeders, de zonen van Israël. Ondanks de goddeloze omgeving waar hij in leeft, blijft het volk van God zijn volk. Mozes ontwikkelt een innerlijke bewogenheid, een verlangen om mee te werken aan uitredding, verlossing. En misschien kende hij Gods belofte wel, die destijds aan Abraham is gedaan. Die staat in Genesis 15. Daar zegt God: doch ook het volk dat ze zullen dienen, zal ik richten. En daarna zullen ze met grote haven uittrekken. Mozes' ouders, die zullen het hem vast wel verteld hebben. Paulus zegt het volgende over Mozes' motivatie. Hij wordt liever slecht behandeld als het volk van God, dan tijdelijk voordeel te hebben van alle rijkdom en privileges aan Farao's hof. Want hij hield de blik gericht op vergelding. Er is dus een verlangen gewekt bij Mozes. Een verlangen naar verlossing. Hij wil zich hiervoor inzetten. Alleen, hij heeft nog niet genoeg geduld om op Gods leiding te wachten. Hij neemt zelf het heft in handen. En na een ruzie slaat hij een Egyptenaar dood. En de volgende dag krijgt hij hierop commentaar vanuit zijn eigen volk. Wie heeft jou aangesteld als overste en rechter over ons? Wie denk je wel dat je bent? Klinkt dat bij jou wel eens in je gedachten? Juist als je je geestelijk wil inzetten voor Gods zaak, herken je het dan als een opmerking die niet bij hem vandaan komt? Het is een gedachte die wordt geïnspireerd door het Rijk der Duisternis. Dat wil alles wat Jezus in en met jou opbouwt, direct afbreken. Zo ook bij Mozes. Hij moet vluchten voor de farao. Hij verkeert in een soort crisis. Stefanus zegt het als volgt. Hij heeft gemeend dat zijn broeders zouden begrijpen dat God door zijn hand redding aan hen gaf. Maar ze begrijpen het niet. Wat zal Mozes gedacht hebben? Wat is nu mijn plaats, mijn aandeel in de verlossing van mijn volk? Hoe moet ik nu verder? Vraag jij je dat wel eens af? Wat is mijn plaats, mijn taak in de gemeente? En waar vind je dan je antwoord? Voor Mozes ligt het antwoord maar op één plaats. En dat lees je in Exodus 2. Mozes vindt verblijf bij de bron. Alleen bij de bron van alle leven, God zelf, vindt hij rust, vindt hij vrede in zijn situatie. En waar vind jij nou je antwoord? Bij Jezus, jouw bron, jouw inspiratie. Hij geeft jouw identiteit in hem. Door zijn lijden en opstanding krijg je een plaats in zijn koninkrijk, in zijn gemeente. Mozes vindt rust. Hij wordt schaapherder voor zijn schoonvader. 40 jaren lang. Hij leert ook de gewoonte van de mensen die in de woestijn leven. En dat komt hem later heel goed van pas. En in de stilte van dat leven groeit Mozes uit tot een mens met wie God een omgang kan opbouwen. Zo vertrouwelijk als met een vriend. En nou komen we bij het eerste gesprek dat God met Mozes heeft. Het eerste van heel veel gesprekken. En we hebben het net gelezen, er staat: Mozes was gewoon de kudde van zijn schoonvader Jethro te hoeden. Eens kwam hij bij de berg Horeb, de berg Gods. Horeb, of ook wel Sinaï. Het betekent daar waar God zich openbaart. En op die plek trekt iets van God zijn aandacht. Mozes in zijn dagelijkse doen en laten tussen de schapen merkt iets op van God. Ken jij dat? Gewoon in je doen van alle dag, dat Jezus, dat engelen, jouw aandacht vragen voor iets van God. Aandacht in de vorm van een gedachte, een woord, een liedregel of een ontmoeting met iemand. En wat doe je dan? Ga je erop in? Wil je er aandacht aan geven? Tijd? Mozes overlegt bij zichzelf. En dat lees je in de Naardense Bijbel. En hij zegt, nu moet ik wel van mijn weg afwijken. Ik ga het bezien. Hij kiest er dus bewust voor om erop in te gaan. Hij wijkt af van zijn vertrouwde, uitgestippelde gewoonte. Als jij nou Jezus wil opmerken en wil naderen, dan zul je soms ook van je vertrouwde gewoonte van doen en denken af moeten wijken. Gewoon achter je laten. Mozes nadert. Hij gaat het bezien. Een doorstruik die brandt, maar niet verbrandt. En op zijn naderen gaat God spreken. Als jij dus Jezus nadert, nadert hij jou. God spreekt niet alleen. Hij roept, Mozes! En hij reageert, hier ben ik, ik luister. Hoe begint nou jouw gesprek met Jezus, met God? Het begint met jouw naderen in een ontvankelijke luisterhouding. En wat is dat dan? Dat is een houding volledig gericht op die ander. En ontvankelijk open voor zijn woorden. En daarna mogen Mozes zijn sandalen uit. Alles wat het directe contact met God in de weg kan staan, moet afgelegd worden. God vult immers die plaats volledig met zijn heiligheid en zijn heerlijkheid. En jij dan? Elke beslommering en alles wat je bezighoudt op aarde, rondom jezelf, je gezin. Je mag het loslaten, achter je laten, als je in gesprek gaat met Jezus. Je mag in eerbied en ontzag hem naderen. God spreekt met Mozes vanuit een doornstruik. Mozes ziet Gods engel, Gabriël, midden in die struik. En die struik, die lijkt in brand te staan, maar die verteert niet. Maar, zegt de Naardense Bijbel, hij gloeit van Gods aanwezigheid. Gloei jij van binnenuit ook, van Jezus' aanwezigheid? Mag de doorwerking van Gods geest nog meer in jou opgloeien, nog meer in jouw bewerken van zijn heerlijkheid. Je mag gloeien, je mag vurig van geest zijn. En terwijl Mozes zijn gezicht vol ontzag bedekt, stelt God zich voor. En hij zegt, ik ben de God van je vader. Ik heb terdege gezien en gehoord de ellende van mijn volk. Ik ken hun smarten en daarom ben ik neergedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te redden. Ik breng verlossing en leid hen uit naar een land vloeiend van melk en honing. God laat hier voor het eerst in de Bijbel heel veel van zichzelf zien. Hij hoort, hij ziet, hij kent hun smarten. En hij daalt neer om te verlossen. Vol ontferming legt hij zijn reddingsplan uit. Hij heeft maar één doel, zijn volk bevrijden, zodat zij opklimmen naar de plaats waar hij is, de Horeb, en hem kunnen dienen, onder leiding van Mozes. Jezus hoort jou ook wel degelijk. Hij ziet jou. Hij kent je zorgen, je onderdrukking, je verdriet. En vol ontferming wil hij zichzelf volledig aan jou leren kennen en door jou leren kennen. Met als doel jouw bevrijding jouw verlossing, zodat je steeds verder kunt opklimmen naar de plaats waar Hij is, namelijk in Zijn koninkrijk, daar waar alleen Zijn heerlijkheid het voor het zeggen heeft. We gaan verder in het verhaal. God zegt tegen Mozes: ik zend jou tot Farao om mijn volk uit te leiden. Mozes schrikt en reageert: maar wie ben ik om dat te kunnen? Vul ik dan erachter in. Er klinkt een opdracht en Mozes putt er tegen. Jezus zegt vandaag tegen jou: ik stuur jou om met mij de gemeente te bouwen. Ik stuur jou in je lezen, in je bidden, in het gemeentegericht zijn. En wat is dan jouw reactie? Maar wie ben ik, dat ik dat zou kunnen? Vol geduld komt God Mozes tegemoet in zijn onzekerheid. God is zeker van zijn zaak. Hij weet waar hij aan begint met Mozes. God en Jezus weten waar ze aan beginnen met jou en mij. Ze zijn zeker van hun zaak. De hemelse gemeente gaat er komen en ze hebben jou en mij erbij nodig. Wat is nou Gods antwoord op Mozes' vraag: wie ben ik? Heel eenvoudig. Ik ben immers met jou, ga nu maar. God vraagt aan Mozes om zijn grenzen te verleggen, iets heel nieuws te gaan doen. En dan mag hij best onzeker zijn, maar hij is erbij. Dat moet voldoende zijn. En soms vraagt Jezus van jou ook om je grenzen te verleggen, ook in het meehelpen en het dienen van de gemeente. Zijn ideeën zijn soms heel anders dan dat jij het zou bedenken. Blijf dan luisteren naar hem. En dan zul je horen: doe maar, ik ben bij je. Mozes blijft gelukkig ook luisteren, maar hij heeft nog wel wat vragen in zijn onzekerheid. Stel, zegt hij, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft en ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? En dan komt dat allesomvattende antwoord van God: ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft me naar u toegestuurd. Ik zal er zijn, oftewel Yahweh, heeft me naar u toegestuurd. Yahweh, het is een vervoeging van het werkwoord zijn. Er zijn betekent het eigenlijk. En dat is voor het eerst in de Bijbel dat God dit over zichzelf zegt. Van nu af aan zal ik er altijd zijn. Het is een heel fundamenteel onderdeel van zijn wezen. Tot voor kort zei God bijvoorbeeld tegen Abraham: ik zal je terzijde staan. In Genesis 20 lees je dat. Maar hier in dat eerste gesprek met Mozes onthult God geleidelijk aan meer over zichzelf en meer over wie hij is. Hij is vanaf dit moment de altijd aanwezige. Maar hoe zeker ben jij nou van Jezus' aanwezigheid, voortdurende aanwezigheid in jouw leven? Vraag je hem soms nog: Heer, wilt u erbij zijn vandaag? Door de doop en de vervulling met de Heilige Geest is zijn wezen neergedaald in jou. Maar hoe bewust leef je daar nou mee? Mozes heeft moeite om te geloven dat God hem roept en hem nodig heeft voor een taak. Maar God komt zijn ongeloof tegemoet. Hij laat hem tekenen en wonderen zien. Niet alleen om aan de Farao en de Israëlieten te laten zien, maar ook ter bemoediging van Mozes zelf. Zijn staf verandert in een slang en andersom. Zijn hand wordt belaatst en weer gezond. Het zijn tekenen en wonderen met een goddelijke oorsprong. Dit in tegenstelling tot wat de tovenaars later bij de Farao doen. Mozes' omgang met God staat nog aan het begin. Hij vindt het moeilijk om te geloven dat God zijn woord houdt. Maar langzamerhand gaat hij leren vertrouwen op Gods mogelijkheden. God kent Mozes immers, zijn talenten, zijn bekwaamheden, maar ook zijn zwakheden. En hij heeft er vertrouwen in. Geloof jij zelf in de bekwaamheden en de talenten die Jezus in jou ziet? Hij kent jou door en door. Geloof jij dat je bruikbaar bent voor hem? Hij wil je zo graag inzetten om zijn gemeente gestalte te geven, verder te brengen. Mozes heeft nog steeds moeite met Gods opdracht. Maar zijn bezwaren zijn vooral gericht op zijn eigen functioneren. Neem me niet kwalijk, Heer, zegt hij in hoofdstuk 4. Ik ben geen goed spreker. Dat is altijd al zo geweest. De Naarderse Bijbel schrijft: ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Zwaar van mond en zwaar van tong. Dat zegt iets over hoe Mozes op dat moment tegen zichzelf aankijkt. Hij ervaart een beperking. Zijn spreken wordt zwaar, moeilijk gemaakt. En ook dat is een werking vanuit het Rijk der Duisternis, die er in ieder geval voor zorgt dat je je mond houdt. Dus dat je geestelijk niet actief bent. Het kunnen gedachten zijn die opkomen. Ik kan toch echt niet zo mooi bidden als die broeder of zuster, hoor. Dus ik hou mijn mond maar. Of, ik weet veel te weinig om op de kring mee te kunnen doen in het gesprek. Straks is het niet goed wat ik zeg. En je zegt niks. En je trekt je terug. Wat is nou Gods antwoord op Mozes' opmerking? En hoe reageert hij? Wel nu, ga. Ik zal met je mond zijn en je leren wat te spreken. En dat is nou precies wat er gebeurt als je ervoor kiest om door zo'n blokkade heen te breken. Je krijgt woorden, ze worden je te binnen gebracht. En Gods geest krijgt ruimte om jou de woorden te geven die je nodig hebt. En wat zegt Stefanus ook alweer later over Mozes? Hij groeit uit tot een man, machtig in zijn woorden en daden. Op dit moment is Mozes nog even niet zo ver. Het gevoel van onbekwaamheid is erg taai. Hij geeft zich nog niet zo makkelijk over aan Gods zorg. En in vers 13 van hoofdstuk 4 blijft hij volhouden. Neemt u mij niet kwalijk, Heer? Stuur toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu wordt God kwaad, staat er. Wat wil dat nou zeggen? Wordt kwaad? Het betekent dat God hier een grens aangeeft. En negeer je die grens, dan krijgt het Rijk der Duisternis meer vat op je. Ze proberen dan steeds verder jouw gedachten en je reageren te beïnvloeden. En dat is altijd dwars tegen Gods bedoeling in. God geeft direct een grens aan. Nu kom je onder de verkeerde invloed. En Jezus doet dat ook. Als hij aan zijn discipelen vertelt over zijn aanstaand lijden en zijn sterven, dan reageert Petrus met de woorden: dat zal geenszins gebeuren. En wat zegt Jezus dan? Ga achter mij, Satan. Onderken jij het als machten jouw geestelijk leven en je functioneren willen beïnvloeden? En reageer je dan ook direct met afstand nemen? Kies je voor een Jezushouding hierin, of laat je het op zijn beloop? Het zal niet gebeuren, of stuur toch iemand anders. In beide gevallen is het een geestelijke tegenwerking. Mozes ontkent Gods bestemming voor zijn leven, en Petrus ontkent Gods bestemming voor Jezus' leven. Maar dat stuur toch iemand anders, dat werkt nog steeds. Ook in het onderhouden van je relatie met Jezus. Maar je kan het ook tegenkomen met betrekking tot je inzet op de kring, in de gemeente. Laat een ander het maar doen. Ik ga wat leuks doen. Of, zonder mij gaat het ook wel door. Ten diepste heb je er dan geen deel aan. Je laat jezelf er buiten plaatsen. En dan is de vraag, wil je dat veranderen? Ben je daartoe bereid? Ga eens in gesprek hierover met Jezus. En je zal zien, hij verrast je met antwoorden. God wordt kwaad, staat er. Maar uit zijn antwoord blijkt dat niet echt. Of toch wel? In de Naarders Bijbel lezen we Gods antwoord. Is Aaron niet je broeder, de Leviet? Ik weet dat hij met zijn woorden het woord zal doen. Hij wel. Hij zal jou tot mond zijn en jij zult hem tot God zijn. En neem je staf in de hand, want daarmee moet je de wonderen doen. En Mozes? Mozes accepteert Gods correctie. En alweer komt God Mozes wankelende vertrouwen tegemoet. Ik stuur jou, ga nu maar. En Aaron mag optreden als profeet van Mozes. En Mozes krijgt rechtstreeks woorden van God. In hoofdstuk 3, vers 8, hebben we gelezen dat God zegt: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is, en daarom ben ik neergedaald om mijn volk te doen opklimmen. Even verder in hoofdstuk 7 zegt God tegen Mozes: Ik zal ervoor zorgen dat jij als een God voor Farao staat, en je broer Aaron zal je profeet zijn. Ik ben neergedaald om mijn volk te doen opklimmen, en ik zorg ervoor dat jij als een God voor Farao staat. Hieruit lees je dat God neerdaalt in Mozes, om door hem heen zijn volk te doen opklimmen naar daar waar hij is. Dat neerdalen, dat begint al tijdens dat eerste gesprek. Mag Jezus verder in jou neerdalen? Mag hij door jou heen zijn gemeente verder vormgeven? Hij, Jezus, zal jou tot een God zijn en jij zult hem tot een mond zijn. En dat proces van dieper neerdalen, dat gebeurt tijdens jouw gesprekken met Jezus. Ga in gesprek met hem. Vraag wat hem bezighoudt. En durf open en eerlijk te zijn, maar blijf wel luisteren. Na dit eerste gesprek keert Mozes terug naar zijn gezin en naar zijn schoonvader Jethro. Hij loopt 350 kilometer. En onderweg? Onderweg gaat het zoals het altijd gaat, na een goed gesprek met de Heer. Het werkt door in je vermogens, in je denken, in je beleven, in je reageren. En die vermogens worden opgetild tot in zijn geestkracht. En je gaat doen. Je gaat durven wat je eerst niet durfde. En zo ook bij Mozes. Gods neerdalen gaat doorwerken. Zijn geestkracht doet Mozes zijn persoonlijke, op zichzelf gerichte bezwaren vergeten. En tegen zijn schoonvader zegt hij: Ik wil terugkeren naar mijn broeders om te zien of ze nog in leven zijn. En nu gaat hij onder leiding van Gods geest zich om zijn volk bekommeren. En niet vanuit zijn eigen initiatief. En vanaf nu staat Mozes daar als een krachtige, door God geïnspireerde man. En telkens is er dan gesprek, ontmoeting, uitwisseling met God. Hij mag zijn moeite uiten, zijn frustratie. Maar als je goed leest, het accent ligt niet meer op hemzelf, maar altijd op Gods reddingsplan. Mozes ontwikkelt in die jaren een lamsgestalte, zoals Jezus die heeft. Het in volkomen overgave je ten dienste stellen van Gods werk. En je ziet en je leest dat God geleidelijk aan steeds meer van zichzelf, van zijn wezen, aan Mozes kan laten zien. Ik begon met de vraag, hoe ontwikkelt jouw leven als je Jezus' stem leert verstaan en met hem leert samenwerken? Jouw leven ontwikkelt net als dat van Mozes en van Jezus, want je ontwikkelt een houding als van een lam, een lamsgestalte. Vol overgave en toewijding, alleen zijn zaak dienend. En dan staan niet jouw beperkingen meer centraal, maar alleen zijn aanwezigheid in jou. Het in de woestijn leren om als volk van God te leven en het meemaken van welke mogelijkheden God heeft, dat komt voort uit gesprekken tussen Mozes en God. Vertrouwelijke omgang, we hoorden het vanmorgen ook al. Uitwisseling van mond tot mond, gedreven en gevoed door zijn geest. De Heer zoekt zulke gesprekspartners. Mensen die vertrouwd raken in heel zijn huis, met zijn plannen en zijn gedachten. Vurig, ja, gloeiend van zijn geest en dienend als een lam, gericht op het tot volheid komen van zijn gemeente. God riep Mozes heel duidelijk voor een taak. Jezus roept jou heel duidelijk voor zijn taak. En hij zegt, ik stuur jou tot actief meebouwen in mijn gemeente. Ga nu, ik ben met je. Amen.